Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie www.pictio.nl.
Welkom bij de Pictio Onderwijs Podcast, de tweede Teacher Tap aflevering. We gaan, zoals we de vorige keer al uitlegden, één keer in een paar weken met Amber Walraven van TeacherTap in gesprek over de vragen die zij stellen aan een panel met honderden docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs daarin. We zitten vlak voor de zomer, dus we gaan vandaag wat zomerse vragen langs die gesteld zijn. Maar ik maak deze podcast nog steeds niet alleen, want ik ben hier ook weer met Wietse. Wietse, ben jij toe aan de zomer?
Oh, zeker. Ja, absoluut. En dat heb ik misschien nog helemaal niet verteld, maar ik zit ook een beetje in between jobs. Hè. Sinds wij de podcast maken, heb ik volgens mij alweer 3 verschillende banen gehad. En het is weer zover. Ik ga wat anders doen. En na de vakantie, dan is dat meestal zo'n startmoment. Dus ik ga weg van de ICT-afdeling. En ik word directeur onderwijs en kwaliteit. Nou, dan denk ik, jeetje Mina, wat een ongelofelijke eer dat ik dan op zo'n positie mijn ding mag doen en proberen elke dag het onderwijs een beetje beter te maken. En ja, die zomervakantie, ja, daarna begint het dan. Hè, dus leef ik daar naartoe? Ja, je kijkt er ook wel naar uit. Hè? Lekker even vakantie, daar genieten we allemaal van. En ik vind dat heerlijk om de discussies te voeren met mensen die dan boos zijn, weet je, op onderwijs. Jullie hebben zoveel vakantie, denk ik, nou, dat vind ik altijd wel leuke discussies.
Ja, ik wil altijd mijn jaartaak er wel even bij pakken, laten zien dat ik ook gewoon 1600 zoveel uur per jaar werk. Alleen dan in 9 maanden in plaats van in 12 maanden, hè? Dat scheelt toch. Hey, Amber, zie je ook uit naar de zomer?
Zeker. Het is laatste loodjes op dit moment. Bij mij aan de lerarenopleiding is het veel nakijken van eindwerkstukken van studenten, wat wel een eer is om dat te mogen doen. Want hoe mooi is het dat je studenten in een jaar ziet groeien tot docent. En ik heb ook de eer om hun ontwerp en onderzoek na te kijken. En dan maken ze creatieve onderwijsontwerpen waarin ze hun vakdidactische kennis stoppen tot een echte mooie, innovatieve reeks lessen. En dus dat is wel even buffelen, maar het levert ook wel weer heel veel op als je dat doet.
Nou, hebben jullie ook zo wat vragen gesteld die heel goed bij deze fase van het jaar passen? Ik zag op jullie blog een mooi stuk voorbij komen over temperaturen en ook over het wisselen van banen, hè, Wietse noemde het al. Dus die twee thema's willen we eens langs. En ik was benieuwd wat er, om even met die ventilatie en warmte te beginnen. Kijk nu naar buiten, ik denk, nou, hebben we het over. Want nu is het niet zo warm, maar wat voor opvallende dingen hebben jullie daar gezien rondom die ventilatie en warmte?
Nou, wat we gedaan hebben in de week dat het echt best wel warm was in Nederland. Dat is inmiddels denk ik alweer 3 weken geleden. Hebben we gevraagd, denk aan de heetste dag waarop je dan les hebt gegeven. Hoe was de temperatuur in het lokaal? Hè? Was dat te doen? Een groot gedeelte van onze deelnemers geeft aan dat het eigenlijk onmogelijk was voor de leerlingen om te werken, of in ieder geval heel erg moeilijk om te werken in de hitte. En we zagen dat op Twitter ook wel langskomen. Leraren die zeiden, ja, de meter gaf 29 of 30 graden in het lokaal aan. Ja, dan is het natuurlijk heel lastig te concentreren. Dus wat we zien is dat lokalen echt inderdaad best wel warm worden. En we hebben daar maar ook gevraagd van, kan je nou die temperatuur in de lokalen überhaupt regelen, hè? Wat kun je dan doen? Dus we hadden een heel rijtje met, kan je een raam openzetten? Is er mechanische ventilatie, airconditioning? Nou, eigenlijk, de meeste mensen kunnen een raam open en dicht doen en zonwering neerlaten of omhoog doen. En daar houdt het dan bij op.
Dat is niet zoveel. Ik zit even, kijk naar mijn eigen situatie. Daar houdt het bij mij ook wel een beetje op. En een raam is dan, een kiepkantelraam van 10 centimeter, 15 centimeter hoog is dan, zeg maar, wat bij mij de definitie van een raam is. Ik ga gelukkig naar een nieuw gebouw na de zomer. En daar zijn we laatst geweest toen het zo warm was. En daar was het lekker 21, 22 graden binnen met een goed airconditioning systeem. Hoe is dat bij jou op de scholen, Wietse? Want onderwijskwaliteit, je noemde het al, die gaat wel flink achteruit als het zo warm is.
Ja, en ventilatiekwaliteit, hè, dat pak ik er gewoon meteen bij. Ja, ja, heel wisselend natuurlijk. En ik ook op het stafkantoor, dat gebouw staat nu, nou, volgens mij sinds 2016. En het moest natuurlijk allemaal super duurzaam en modern geventileerd en zo. En er wordt er dus ook voor gekozen om bewust ramen te plaatsen die niet open en dicht kunnen. Omdat dan gewoon het ventilatiesysteem moet het dan verzorgen. Ja, mijn ervaring is, ook op scholen waar ik zelf gewerkt heb, In de praktijk werkt dat gewoon niet. Dus zo'n ventilatiesysteem, in de winter kon dat op een of andere manier alleen maar koelen. En dan had ik altijd mannetjes die dan dat gingen maken. Nou, het lukte niet. En uiteindelijk was het dan uiteindelijk gelukt. Hè? En dan kon hij in de winter verwarmen. Maar tegen die tijd was het alweer zomer. Dacht ik, ja, maar nu wil ik juist dat hij gaat koelen. En dat lukte dan weer niet, weet je. Dus je zat in zo'n vicieuze cirkel dat hij steeds het tegenovergestelde deed van wat er eigenlijk moest gebeuren. En ja, kijk, ik heb 4 jaar in Singapore gewerkt op een school. Nou, daar is het gewoon standaard rond de 30 graden buiten. En daar merk je dat hele klimaat, weet je, maar ook alle gebouwen, alles is er natuurlijk op ingericht op een tropisch klimaat. En dat werkte natuurlijk perfect. En hier in Nederland heb je toch, ja, soms moet je verwarmen en soms moet je verkoelen. En we lijken dat, op de een of andere manier lijken we het allebei net niet goed te kunnen of zo.
Ja, nee, en zeker die ventilatie, dat merk ik nu. In het begin van het schooljaar moesten ook alle ramen en deuren tegen elkaar open, hoe warm of koud het ook was, hè, vanwege corona. Dat is de laatste maanden, hè, zijn die regels weer wat soepeler geworden. Dus hoeft niet alles tegen elkaar open. Is ook niet heel praktisch, hè, als de leerlingen in de mediatheek staan te kletsen en ik zit 10 meter verderop les te geven. Hè, dat stoort. Maar het was wel fijn dat er frisse lucht de school in kwam. Het is wel echt een aandachtspunt. En de krantenartikelen, ja, het is mooi dat jullie, Amber, met TeacherTap ook bevestigen wat ook in kranten natuurlijk al staat vanuit allerlei onderzoeken. De schoolgebouwen zijn er eigenlijk gewoon heel erg slecht aan toe in Nederland.
Ja, dat klopt. We hebben bijvoorbeeld gevraagd van hoe oud is nou het meest gebruikte gedeelte van jouw school. Ik denk dat ongeveer 50% van onze deelnemers zegt, ja, meer dan 20 jaar oud. Dus er zijn nogal wat oude gebouwen in gebruik in Nederland. En we hebben natuurlijk nu in deze coronaperiode, gaat het heel veel over ventilatie. Is er ook bij mijn weten geld gegeven aan scholen om de ventilatie op orde te brengen? Dus dat hebben wij ook gevraagd. Zijn er nou in het afgelopen schooljaar verbeteringen aangebracht? En daar zegt helaas toch ook een groot deel van ons panel zegt nee, die zijn niet aangebracht en het is wel nodig. En slechts een heel klein zegt nog niet, maar er zijn wel concrete plannen. Dus daar moet nog best wel wat aan gebeuren. En we gaan nu natuurlijk weer de zomer in. Ja, als het nu nog niet geregeld is, kunnen we ervan uitgaan dat het dan in de zomer geregeld wordt? Of gaan we weer een winter tegemoet waarin het nog steeds niet op orde is qua ventilatie?
Vlak voor de zomer wisselen mensen ook nog wel eens van baan. Hè. Wij zitten in het onderwijs met vrij lange opzegtermijnen, vaak 3 maanden als ik naar het voortgezet onderwijs kijk. Dus heel veel collega's weten in mei al dat ze in augustus ergens anders werken. En jullie hebben ook gevraagd naar de redenen om te wisselen van baan en of mensen gaan wisselen van baan. Zijn daar opvallende dingen uitgekomen?
Ja, eigenlijk wel. En dat leerde me eigenlijk ook wel weer iets over ons eigen panel. We hebben gevraagd, verander je van baan aan het eind van het schooljaar? En eigenlijk toch wel 80% van ons panel zegt nee, ik blijf lekker in dezelfde baan en in dezelfde school. Dus in ons panel hebben we niet zoveel mensen die van baan wisselen. Ze zijn er natuurlijk wel, maar de meerderheid blijft. En als wij dan gaan kijken naar wat zijn nou redenen om te wisselen. We hebben in eerste instantie gevraagd, wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat je over 3 tot 5 jaar nog steeds met plezier voor de klas staat. Dan gaat het over ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, erkenning van kennis en expertise. Salaris wordt genoemd, uitdagende taken passend. Uitdagende taken naast je taken voor de klas. En slechts een klein deel gaf aan dat een vast contract een belangrijke reden was. Maar we hebben de vraag ook andersom gesteld. Welk van deze heb je nu? En heel veel mensen van ons panel blijkt een vast contract te hebben. En dat zou natuurlijk wel kunnen verklaren waarom een groot deel niet verandert. Want als je een vast contract hebt, ja, ga je dat dan inwisselen tot een tijdelijk contract ergens anders? Of blijf je? Dus dat zou een kleine vertekening kunnen zijn.
Witser, pas je in het plaatje van het panel?
Nou, nee. Ik denk elke keer bij elke nieuwe baan van... Nou, dit moet ik toch zeker wel 10 jaar vol kunnen houden. En na 1,5 jaar dan denk ik... Nou, volgens mij is er eens tijd om omheen te gaan kijken. En ik vraag me af, kijk, voor mijn gevoel ben ik daar een extreme in. En aan de andere kant ken ik ook de leerkrachten van groep 3... die al 40 jaar op dezelfde school dezelfde klas draait. En ik heb het idee dat allebei misschien niet helemaal gezond is voor het onderwijs. Dus ik ben wel benieuwd naar, ja, weet je, is er een soort van formule te verzinnen van hoe haal je nu het beste uit je leerkracht? Hè? Wat is dan een goede termijn om ergens te blijven zitten? Is dat dan 5 jaar of 10 jaar? Ik heb dat met directeuren ook een beetje, denk ik, ja, meestal is na 5, 6 jaar is de magie tussen een directeur en een team vaak ook wel een beetje uitgewerkt. Hè? PO bedoel ik dan. Soms ook wel weer tijd voor een nieuwe directeur, hè, met een nieuw jaarplan. En aan de andere kant, ja, een beetje stabiliteit is ook wel fijn. Dus ik zoek nog steeds een beetje naar wat is nou een goede verhouding tussen doorstroom en vaste krachten.
Ja, dat heeft misschien ook te maken met, je hebt natuurlijk tijd nodig om in een school, hè, te landen en te weten wat de routines daar zijn. We hebben ook gevraagd op hoeveel verschillende scholen ben je nou werkzaam geweest gedurende je loopbaan. Nou, het overgrote deel van ons panel is op 2 tot 5 verschillende scholen werkzaam geweest. Ook de mensen met meer dan 20 jaar ervaring. Maar wat opvalt is vooral in het voortgezet onderwijs dat ook de mensen met minder dan 5 jaar ervaring daar al op 2 tot 5 verschillende scholen werkzaam zijn geweest. En dat vind ik in zo'n korte carrière eigenlijk best wel veel. En dat heeft waarschijnlijk te maken momenteel met dat veel meer scholen vaak gaan werken met wat flexcontracten. Hè? Dat je eerst een tijdelijk contract krijgt. En dat is natuurlijk voor het behoud van de lerarenpopulatie misschien niet altijd de beste manier.
Ja, wat ik me daarbij ook nog zit af te vragen, als ik even kijk naar mijn sectie, daar zijn nu 2 mensen langdurig ziek. Die staan op de loonlijst en zijn dus in dienst van de school, maar worden al 1,5 jaar vervangen. Dan zie je dat de schoollocatie die collega's geen vaste baan kan aanbieden, want het zijn geen vaste uren, het blijft ziektevervanging. Maar als je dan naar het vak Nederlands kijkt dat ik geef, dan zijn er binnen ons bestuur OMO met 60 schoollocaties. En zelfs als wij iemand een vast contract zouden geven voor een x-aantal uur, zijn die uren ook op een andere school makkelijk te vinden. Dan moet iemand, we zitten in Brabant, de grootste provincie, ook qua oppervlakte. Dus, ik zit in Helmond helemaal in het oosten. Dan gaat iemand niet zo snel naar Roosendaal, ergens helemaal in het westen. Dus daar zitten natuurlijk beperkingen aan. Maar ik zit me dan af te vragen, zou het bestuur daar niet een grote rol in moeten zeggen? Van, we delen iets meer vaste contracten uit met... De opmerking bij, dat mag je accepteren, maar dat betekent het wel dat je wellicht wat verder weg van je huis toch een andere baan moet accepteren als de uren, als die zieke collega weer terugkomt en die uren vervallen. Zou daar niet veel meer samenspel tussen bestuur en schoollocaties moeten plaatsvinden?
Ja, ik vind dus een interessante vraag van, wordt er alleen in je geïnvesteerd als je een vast contract hebt? Wat wij zien aan onze panel is, we vragen aan welke van deze voorwaarden voldoen je werkomstandigheden momenteel? Dan zegt dus een groot deel dat ze een vast contract hebben. Maar een veel beperkter deel zegt dat zij ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden ervaren en erkenning van kennis en expertise. En dat vinden ze dus wel heel erg belangrijk. Dus ik denk dat als schoolbesturen iets moeten doen, ja, dan speelt vastigheid een rol. Maar ik denk dat het nog belangrijker is om ook die mensen die aan vervanging doen of een tijdelijk contract hebben, ook die ontwikkelperspectieven te geven en die erkenning van kennis en expertise. En uitdagende taken naast hun taken voor de klas. Want ik denk dat je dan nog meer mensen behoudt dan puur het vaste contract.
Ja, dat is denk ik ook onderhevig aan invloed als het lerarentekort. Dat ik in 2006 van de PABO afkwam, ja, dan begon je standaard met invalwerk en een verlof hier, verlof daar, want er was gewoon nog niet zoveel aan vaste contracten. En dan was je blij als je ergens een aanbod van een school kreeg van, nou, we willen jou vast in dienst nemen. Ja, dat nam je met beide handen aan. En nu denk ik dat je ook wel als leraar in een positie zit dat als je wil switchen, nou, dan is de markt er wel naar. Hè? Je hoeft je maar je vinger op te steken van, jongens, geef mij maar een groep 6 en de scholen staan voor je in de rij. Dus ik heb soms ook het idee dat de mensen waarvan je wil dat ze wat meer doorstromen, die zijn vaak wat honkvast. En dat je denkt, nou, het zou misschien eens goed zijn als je op een andere school zou kijken, hè, voor je eigen ontwikkeling. En de mensen waarvan je soms juist denkt, van, nou, die wil ik best wel aan mijn school binden. Daarvoor scheppen we niet de juiste voorwaarden wat Amber aangeeft. Hè? Van ja, maar tijdelijk, dan gaan we niet in investeren. Dan denk ik, ja. Hè, dus dan, en daar ben ik het wel met Wim eens. de besturen kunnen daar absoluut een rol spelen om dat te faciliteren.
Er stond van de week in de krant dat OMO 11,9 miljoen euro heeft overgehouden in het afgelopen boekjaar. Ja, hè, daar had ook wel wat. Hè, daar kun je als, het is niet alsof die reserve niet al heel groot was. Dus je kunt daar denk ik ook best wel wat meer risico nemen. Alleen scholen worden gedwongen door het ministerie om heel veilig en heel conservatief te zijn in het uitgeven van geld. Want als er een euro te veel uitgegeven wordt, dan staat de accountant op de stoep. We worden heel erg beperkt en ja, men is heel angstig om daar een keer een foutje te maken. Terwijl we ook zeggen van die besturen moet het zelf doen. Dus dat spanningsveld, dat grijpt allemaal in die zin ook op elkaar in. En dat maakt het volgens mij ook een hele complexe puzzel om op te lossen.
Ja. Nou ja, wat een bestuur natuurlijk zou kunnen doen, is investeren in die ontwikkeling en professionalisering van hun leraren. En we hebben net te horen gekregen dat een groot deel van de aanvragen voor de lerarenbeurzen weer zijn afgewezen. Want het geld was op. Er is wel zoveel miljard om te steken in NPO-gelden voor achterstanden. Je zou ook kunnen zeggen, ja, een deel van dat geld moet dat niet juist naar de professionalisering van de leraren. Want uit onze vragen blijkt dat die ontwikkelmogelijkheden en die erkenning van die kennis en expertise maakt dat mensen in het beroep willen blijven. Dus als je daarin investeert, levert je denk ik op de lange termijn veel meer op dan nu in 2 jaar geld uitgeven om wel of niet eventuele ontstaande achterstanden op te lossen. Dus ja, wat kan een bestuur doen? Ja, dat overschot zouden ze ook kunnen gebruiken voor die leraren die een beurs hebben aangevraagd, maar het niet hebben gekregen, om dat dan toch mogelijk te maken.
Nou, en wat mij ook opvalt is inderdaad, kijk, die ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden, daarvan moet je echt investeren. Zeg je, nou, dat kost geld, daar moeten we een structuur voor verzinnen, daar moet geld naartoe. Maar een item als erkenning van kennis en expertise, ja, erkenning geven kost geen geld, hè? Dat is haast meer een cultuurdingetje. Hè? Van waarom erkennen wij niet dat er heel veel kennis en expertise zit? Waar ligt dat dan aan? En waarom hebben leerkrachten het gevoel dat die kennis en expertise ook blijkbaar te weinig wordt ingezet en dat daar een soort onvrede uit ontstaat?
Ja, nou, een van de effectieve manieren om leraren te professionaliseren is bijvoorbeeld het coachen van startende leraren. En daar zou je kennis en expertise van jouw zittende leraren of ervaren leraren natuurlijk heel goed voor in kunnen zetten. Alleen dan moet je die leraren wel wat minder lesuren geven en tijd geven om te kunnen begeleiden en professionaliseren. En dat kost natuurlijk wel in die zin geld, want dan heb je iemand anders nodig om toch die uren te geven. Dus erkenning van kennis en expertise kan voor een deels inderdaad gratis, zou ik het misschien niet willen noemen, maar weet je, als je iemand een andere functie geeft, zo'n coachingsfunctie, dan komt er natuurlijk ook wel misschien weer een andere schaal bij. Maar daar zouden we wel in het onderwijs, denk ik, efficiënter of beter mee om kunnen gaan. Hè, geef mensen tijd inderdaad om bij elkaar in de les te kijken. Of een keer naar een andere school te gaan om te kijken hoe het daar gaat. Iemand die een stagiair begeleidt, heeft officieel ook tijd om die stagiair te begeleiden. Maar ja, als jij daarnaast ook nog zelf 20 uur toch moet geven, waar is dan jouw tijd om te overleggen met die stagiair over wat die stagiair in zijn of haar les wil gaan doen?
Ik zat gisteren toevallig bij mijn vrouw mee te kijken die in het PO werkt en zo'n uitgebreid formulier moest invullen over werktijdverdeling, zoiets heet het. En dat liepen we even zo samen langs, maar ook daar wordt niet echt een incentive gegeven van je moet dan wel professionaliseringsuren opgeven. Maar daar wordt ook niet echt op gestuurd van en denk eens aan meekijken bij een collega of zou je eens bij een andere school willen kijken. Weet je, er wordt gewoon heel vrij, wordt daarover gepraat en dan kan je zelf iets invullen en dat is altijd toch een beetje natte vingerwerk. Van nou, ik denk dat ik 3 tijdschriften ga lezen die over onderwijs gaan. Nou, dan heb je weer je professionaliseringsuren ingevuld. Dus dat wordt ook haast een beetje, wat ik dan merk is dat dan, nou dat zijn er misschien een beetje wettelijke kaders ook. Hè. Dan komt er een formuliertje bij, want dan stimuleren we wel dat er professionalisering plaatsvindt. Maar uiteindelijk wordt het een soort van administratief klusje waar iedereen een beetje tegenop hikt en zegt ja, het kost me alleen maar tijd en het levert niks op. Dus dat is volgens mij lastig te doorbreken.
We gaan volgend seizoen verder. We hebben hierna nog 1 reguliere aflevering. Die gaat over Pictio. Want na 2 jaar vond het wel eens tijd om eens te gaan praten met de mensen van Pictio. Over, goh, wat doen jullie eigenlijk? Nou, daar gaan we nog naar luisteren zo half juli. En dan zien wij elkaar in september weer terug. En dan gaan we allemaal met jou ook vast wel weer om tafel. Gaan jullie de hele zomer eigenlijk door met vragen stellen? Of gaan jullie op pauze de komende maanden?
Nee, wij gaan door met vragen stellen. Dus niemand is verplicht om mee te doen natuurlijk. Maar wij stellen wel vragen in de zomer. Ik denk dat onze blog misschien wel een wat pauze krijgt. Dat we niet meer wekelijks een blog schrijven. Maar de vragen gaan gewoon elke dag door om 4:30.
Nou, dan als je de app nog niet hebt, ga snel naar de Play Store of de App Store en download hem. Meld je even aan en doe elke dag mee. En het groeit volgens mij nog steeds. En hopelijk komen er nu ook weer wat mensen bij na het horen van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval. Amber weer, dankjewel en heel graag tot na de zomer.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl.